Het onderwerp van vanochtend is Jezus, de deur van hoop. En misschien dat ik het beter had kunnen noemen de deur naar het leven. In Johannes 12, daar komen enkele Grieken bij Filippus en zeggen in vers 21 tegen hem: Heer, in de zin van meneer, wij wensen Jezus te zien. En dat vind ik zo'n geweldige wens. Wij wensen Jezus te zien. Er was ooit eens een predikant die kreeg deze vraag op de lessenaar of de katheder waar hij op of voor stond. Wij wensen Jezus te zien. Dus hij stond op om te preken en zag daar dat papiertje. En toen dacht hij terug aan de predikingen die hij had gehouden, de afgelopen tijd, misschien wel het afgelopen jaar. En het waren allemaal wat thematische preken over allerlei onderwerpen. En daardoor kennelijk was het zicht op de Heer Jezus iets minder geworden, of een klein beetje weggevaagd. En toen heeft hij zichzelf voor God verootmoedigd en heeft gezegd: de gemeente heeft Jezus nodig. En toen is er een verandering gekomen in zijn prediking. En op een goede dag, een zondag dus opnieuw, lag er op zijn lessenaar opnieuw een papiertje. En daar stond op: de discipelen verblijden zich toen zij de Heer zagen. Dat is een achterkant van een kalenderblaadje. Een christelijke kalender. Maar dat heeft me alles wel aangesproken. Wat is het geweldig dat we zo mogen samenkomen met de wens Jezus te mogen zien. En ik hoop dat dat vanochtend dan ook in vervulling gaat, die wens dat we zicht krijgen, meer en meer zicht krijgen op de Heer Jezus Christus. Van wie we net gezegd hebben: ik heb u lief, Heer. Zo'n prachtig lied, ik houd van u. Ik wil iets met u lezen uit het Johannesevangelie hoofdstuk 10, waar de Heer Jezus Christus het volgende zegt in vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden, gered worden. En hij zal ingaan en uitgaan, in en uitlopen en weide vinden. Vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Dan vers 14. Opnieuw, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En de mijne kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. Dan vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Voorlopig tot zover. Ik ben eigenlijk op het onderwerp van deze prediking gekomen tijdens een reis in Peru. We hebben toen ook één middag een stukje toerisme bedreven. Dat moet toch wel in zo'n mooi land. En toen zijn we onder begeleiding van een broeder, een christen, gegaan naar een stad die is opgegraven. Een stad die behoorde bij de Chan-Chan-dynastie. Dat is nog een dynastie voor de Inca's. En die stad dateert dus van heel veel jaren terug. Die heeft tot 1960, wat ik begrepen heb, onder het woestijnzand gelegen. En toen hebben ze daar onder het woestijnzand een stad ontdekt. Ze hebben een deel daarvan al uitgegraven. En toen zijn we onder begeleiding van een gids ook die stad gaan bekijken. En toen we daar naar binnen gingen, toen liepen we tussen twee hoge zuilen door. En die gids benadrukte, dit is de enige ingang tot deze stad. De enige ingang tot deze stad. Nou, we hebben heel die stad bekeken. Wat ervan opgegraven is, dat is nog maar een gedeelte. En het was prachtig, heel indrukwekkend. En toen waren we klaar en toen waren we weer terug bij waar we begonnen zijn. En toen vroeg ik aan die gids, bent u christen? En toen zei hij, nou, zegt hij, dat weet ik eigenlijk niet, zegt hij, er zijn zoveel godsdiensten. Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik vind het zo moeilijk. En toen dacht ik aan die poort waardoor wij naar binnen gingen. Dus ik zei tegen hem, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, want die stad waar we net door die poort naar binnen gegaan zijn, die had maar één poort. En dat hebt u zelf benadrukt. En Jezus Christus heeft het zo heel eenvoudig gemaakt. Hij heeft gezegd, ik ben de deur. Niet een deur, maar de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Nou, ik heb hem nog een foldertje meegegeven waar het evangelie in wordt uitgelegd. En ik hoop dat hij dat ook is gaan lezen. Eén deur tot die oude stad in Peru. Eén deur tot het heil. Tot een leven in overvloed. Tot het eeuwige leven. De Heer Jezus vertelt dit nadat hij een blindgeborene heeft genezen. Die blindgeborene werd uitgeworpen uit de synagoge. En komt dan eigenlijk neer aan de voeten van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 9 vers 35 staat, Jezus hoorde dat ze hem naar buiten hadden geworpen. En toen hij, Jezus, hem gevonden had, zei hij tot hem, gelooft u in de Zoon des Mensen? En hij antwoordde en zei, en wie is hij hier, opdat ik in hem geloof? Jezus zei tot hem, u hebt hem niet alleen gezien, maar hij die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. Dat vind ik zo mooi. Hij is een van die schapen die de Heer Jezus Christus uit de schaapskooi, dat was het judaïsme, dat was het Joodse systeem, wat nog wel bestond, maar waar de inhoud, en dat is de Heere God zelf, uit verdwenen was. De Heer Jezus leidt of drijft dit schaapje, om zo maar te zeggen, uit die schaapskooi en brengt hem uiteindelijk bij zichzelf. De goede herder. En dan gaat de Heer Jezus Christus in hoofdstuk 10 verder met de woorden voorwaar ik zeg het. Dus direct aansluitend op die geschiedenis van de blindgeborene legt hij een en ander uit. En hij zegt daar, wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen. En ik denk dat hij het dan over zichzelf heeft. Hij gaat binnen door de deur in de stal van de schapen. Helemaal in lijn met wat in het Oude Testament staat over de Messias. Hij beantwoordt aan alle profetieën van het Oude Testament. Hij gaat binnen door de deur in de stal van de schapen. Hij komt niet langs een andere weg naar binnen. Hij is geen dief en rover, maar hij gaat door de deur naar binnen. En bij de deur is een deurwachter. En ik wil daar niet te leerstellig over zijn, over die deurwachter, wie dat zou kunnen zijn. Maar laten we aannemen dat Johannes de Doper een deurwachter was. Die de deur voor hem opent op het moment dat de Heer Jezus Christus wordt gedoopt. En dan ook komt er een stem uit de hemel. En dan denk ik, misschien is ook wel de Vader, of misschien ook wel, maar in de eerste plaats de deurwachter. Een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. In wie ik mijn welbehagen, mijn vreugde gevonden heb. De Heer Jezus kwam in lijn met de profetieën beantwoordde aan alles wat in het Oude Testament over hem geschreven stond. Dat werd bevestigd door Johannes de Doper. En bovendien bevestigd door de Vader. Want in Johannes 5 zegt de Heer Jezus, ik neem het getuigenis van een mens niet aan. En dat was Johannes de Doper. Maar het is de Vader die van mij heeft getuigd. En hij zegt er ook, de werken die ik doe, getuigen van mij. En in Johannes 5, vers 39 zegt hij, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus hij had voldoende geloofsbrieven bij zich. Het was duidelijk, hij is het. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. En dan drijft hij de schapen uit. In een schaapskooi in die tijd, de grote kooi, had je verschillende afdelingen waarin kuddes van verschillende herders aanwezig waren. De deurwachter deed de deur open voor de Heere Jezus Christus, om het maar even zo te zeggen. Laat ik het even anders zeggen, nog even los van de Heere Jezus Christus. In die tijd was het zo dat er dan een deurwachter was die de deur opendeed voor de verschillende herders. En dan kwam er een herder binnen, en dat was dan ook echt een herder, en die riep zijn eigen schapen bij name. En er kwam echt de kudde van die herder van door de deur naar buiten. En de andere kuddes bleven nog in die grote schaapskooi. Nou, en dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt om te zeggen van, ik kom door die deur naar binnen, daar is een deurwachter die mij herkent, en ik leid mijn eigen schapen naar buiten. Ik drijf ze naar buiten. En een van die schapen is die blindgeborene. Ze kennen de stem van de herder en ze volgen hem. Nou, dat is het eerste beeld wat de Heer Jezus Christus gebruikt in Johannes 10 in de eerste 6 versen. Hij zegt dan, of de schrijver Johannes zegt dan, deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar ze wisten niet wat het was dat hij tot hen sprak. En dan komt hij bij die prachtige woorden, ik ben de deur. Dat is wel heel bijzonder. Ik ben ook die deur. Want wat was nu het geval als een herder de schapen naar buiten geleid had, uit die grote schaapskooi, zijn eigen kudde dus. Dan ging die de weide in, soms ver weg. En dan moesten de schapen tijdens de nacht natuurlijk ook bewaakt worden. En dan was er altijd zo'n kring van stenen met een kleine verhoging. Die lagen wat hoger, was een soort muur. En dan werd de kudde daar binnengebracht en dan ging de herder in de deur van die kleine stal zitten die hij gemaakt had, of die daar waren. En in die zin zegt hij, ik ben de deur. Dat betekent dus ook dat hij zorgde voor de veiligheid. Want als een wild dier in die stal wilde binnenkomen, dan moest hij via die deur, en daar lag die herder te rusten, te slapen of wat dan ook. Dus een wolf kon niet naar binnen, tenzij die ook de herder dan zou doden. Nou, dat is het beeld wat de Heer Jezus Christus hier gebruikt. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt. En dan kun je je de vraag stellen, hoe is hij nu die deur geworden? En de deur waarnaartoe? Een deur leidt altijd ergens naar een bepaalde ruimte. Waarnaartoe? Allereerst, hoe is hij die deur geworden? Hij is die deur geworden door de hemel te verlaten. Hij was een troetelkind, zegt de NBG-vertaling. En de HSV zegt een lievelingskind. En de NBV zegt een lieveling bij de Vader. Zo staat het in Spreuken hoofdstuk 8. Zijn vreugde, zo staat het daar, was met de mensenkinderen die toen nog geschapen moesten worden. Maar vooruitziend was zijn vreugde al met de schepping die bezig was te ontstaan. Hij was en verheugde zich voor het aangezicht van de Vader. Daar was de Heer Jezus Christus. En hij is uit die hemel gekomen, nadat het met de mensheid volledig was misgelopen en de zonde zijn intrede had gedaan in deze wereld en de Satan de overste was geworden van deze wereld. Hij is vanuit de hemel in deze wereld gekomen om de mensheid, om het individu, om de enkeling te redden. Om zijn eigen schapen bij name te noemen en ze uit te leiden. Uit welke schaapskooi ze ook zouden mogen zitten. En ze te brengen bij zichzelf. Daartoe moest hij uiteindelijk gaan naar Golgotha. Er is een prachtig lied in het Engels dat zegt: He left the splendor of heaven, knowing his destiny. Hij verliet de heerlijkheid van de hemel terwijl hij zijn bestemming wist. En zijn bestemming was Golgotha, de heuvel Golgotha. Om daar te sterven voor jou en voor mij. Zo is hij de deur geworden. De deur van hoop voor mensen die wanhopig zijn. Voor mensen die geen uitzicht meer hebben, geen perspectief. Voor mensen die geketend zijn door zonde. Geketend zijn door hun eigen ik. Voor mensen die opgesloten zitten in hun eigen koninkrijk, waar zij het middelpunt zijn. En merken dat het zo niet meer gaat. Zo is hij de deur van hoop geworden. De deur waar naartoe? De deur naar leven en overvloed, dat zegt de Heer Jezus Christus in vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben, of het overvloedige leven hebben. Het leven zoals God het bedoeld heeft voor u en voor mij, voor jou. Het leven van de hemel. En dat is geweldig als je dat mag kennen. Maar ja, dan moet je wel naar binnen gaan. Dat is belangrijk. Of niet belangrijk, dat moet. Wil je dat leven leren kennen, dan moet je naar binnen gaan door die deur. Wat moet je dan doen om naar binnen te gaan? Een knieval, daar begint het eigenlijk mee. Soms zie je wel eens boven een deur staan: niet binnen zonder kloppen. En boven de deur van het Koninkrijk der Hemelen staat: niet binnen zonder bukken. Niet binnen zonder bukken. Je moet leren buigen. Wij zijn van nature, denk ik, allemaal, toch een klein beetje de koning in ons eigen koninkrijkje. Dat is ons eigen bestaan, onze eigen wereld, of de koningin, zo u wilt. We spelen de hoofdrol in een leven dat helemaal om ons draait. Dat kun je heel goed camoufleren, maar ten diepste gaat het toch om onszelf. En God is buitengesloten. Of misschien mag God een kleine bijrol spelen. Dus ooit is iemand gezegd: God speelt geen rol in mijn leven. En dan denk je van: nou, dat is niet best. En dan gaat het verder met: hij heeft de regie. En zo moet het zijn. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Nee, hij heeft de regie van mijn leven. Dat betekent dat ik dus van de troon af moet. Dat ik mijn eigen koninkrijk moet prijsgeven. Dat is het eerste wat moet gebeuren, wil je kunnen binnengaan. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dat is troonsafstand. En Christus op de troon. Maar je moet ook leren om het kwaad dat je gedaan hebt, de zonde die je bedreven hebt, waarvoor je ogen opengaan, te belijden, te erkennen, toe te geven. En wat is de zonde waar jij misschien nu aan denkt? Die ineens nu op een soort display komt in je hart, die je nog niet beleden hebt. En dat is noodzakelijk. Dat kan allerlei zijn. Dat kan ook een ambitie zijn, zo groot dat het ten koste van anderen gaat. En dan lijkt het misschien wel heel bijzonder wat je doet in de ogen van mensen, maar dan is dat je zonde. Om maar iets te noemen. Het kan immoraliteit zijn. Heel veel dingen kunnen ons belasten. En die moeten we dan belijden. Buigen en belijden. En wie dat doet, die mag door de deur naar binnen. Door die ene deur. Zoals bij die ene stad in Peru. En wat ontmoet je daar dan? Wat zijn dan de gevolgen ervan dat je bent binnengegaan door die deur? Nou, dat zegt de Heer Jezus zo heel mooi in datzelfde vers. En hij zal behouden worden. Dat betekent, er is veiligheid. Hij zal gered worden. Gered van het verderf. Gered voor de eeuwigheid. Maar ook door dit leven heen al gered worden van talloze dingen die ons aankleven en die verkeerd zijn. Daarvan verlost worden. Langzamerhand leren ervaren wat het betekent uit de macht van de zonde verlost te zijn. Vrij te zijn. Want dat is het volgende, behouden worden. En dan ook ingaan en uitgaan. Vrijheid. Er is vrijheid voor degene die de Heer Jezus hebben leren kennen. Er is geen sprake van wetticisme, van allerlei regels. Maar de vrijheid van de geest waarin we mogen leven. Tegelijkertijd moeten we die vrijheid niet gebruiken, zegt de brief aan de Galaten, om daarin een aanleiding te vinden voor het vlees, om dan maar te doen wat we zelf willen. Want dat is ook niet de bedoeling. Ingaan en uitgaan, vrijheid. Iemand heeft dan ook wel eens zo gezegd, ingaan in het heiligdom, daar wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19, en bij die broeders horen ook de zusters, ingaan in het heiligdom, om God te aanbidden, om God te ontmoeten, om ook te bidden, om voorbeden te doen. Eerst bij God zijn, en van daaruit ook dan uitgaan. Uitgaan in deze wereld, want hoe kun je uitgaan in deze wereld? Hoe heb je een boodschap als je niet eerst bent ingegaan in het heiligdom? Ingaan, uitgaan, binnengaan, uitgaan, ingaan in het heiligdom, uitgaan in deze wereld met een boodschap voor deze wereld. Als iemand door mij binnengaat, door mij, zal hij behouden worden. Veiligheid. Hij zal ingaan, uitgaan. Vrijheid. Er is sprake van leven. Ingaan, uitgaan en weide vinden. Er is voedsel. Voor degene die gelooft in de Heer Jezus Christus is er voedsel. Plenty aan voedsel. De weiden van Gods woord. We hebben net Psalm 23 gezongen. Dat we ons mogen neerleggen in grazige weiden. Eten van wat God ons te bieden heeft. Wat de Heer Jezus zijn schapen te bieden heeft. We mogen weiden in het woord van God. Paulus zegt in de brief aan de Colossenzen, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Is dat ook zo? Woont het woord van Christus rijkelijk in u? Daar mag je van genieten, persoonlijk in je stille tijd. Je mag ervan genieten als je samen bent, zoals nu als gelovigen, als broeders en zusters. Weide vinden. Hebben we ook allemaal een weide, een gemeente waar we echt bij horen? Zijn we een bouwsteen of een zwerfsteen? Je hebt mensen van die, zijn van die zwerfstenen, die zijn overal, maar ook weer nergens. Laten we ons ook als bouwsteen gebruiken in de gemeente van God. We mogen weiden, we mogen eten. We mogen eten van wat God ons geeft. Ook tijdens de gemeentelijke samenkomsten, tijdens de huiskringen. Ongelooflijk belangrijk. De bijbelstudies die er zijn, conferenties die er zijn. Je kunt je ook voeden met wat op het internet allemaal te zien en te lezen is aan bijbelstudies. Maar het is geweldig om het samen te doen, want ja, dan is de Heer Jezus Christus ook echt in ons midden. Dat is mooi. Ik hoorde laatst iemand iets heel moois zeggen. We komen als christenen vaak samen rondom de preek. Maar, zei hij, de Israëlieten kwamen samen rondom de tegenwoordigheid van God. En dat hoeft niet een tegenstelling te zijn, want de preek kan ook de uitwerking hebben dat God tegenwoordig is, aanwezig is. Maar het kan ook een preek zijn die dat niet bewerkt. Dan heb je allemaal wel iets gehoord, maar je gaat naar buiten en je hebt niet de tegenwoordigheid van God gesmaakt, geproefd. En dat is zo belangrijk. Weide vinden. En ik hoop dat jullie allemaal die weide iedere keer opnieuw vinden en smullen van het gras, van de weide, van het eten dat God ons geeft van het woord van de levende God. Ja, en dan als we binnengegaan zijn, we in die vrijheid mogen leven, die zekerheid hebben, die geborgenheid, ik ben behouden, en ook die weide gevonden hebben, dan gaat er ook iemand ons voor. En dat is de goede herder, dat was vers 11 van Johannes 10. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af of geeft zijn leven voor de schapen. Hij gaat voor ons uit, de Heer Jezus Christus, als de goede herder. En hij zegt dan in vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Maar dan zegt hij erachter, komma, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Dit is zo diep wat hier staat. Hij zegt daar dit, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, zo ken ik de mijne en kennen de mijne mij. Zo innig verbonden zijn de schapen met de Heer Jezus, als Hij, de Zoon van God, verbonden is met zijn Vader. En ik weet wel dat dat in de praktijk helaas lang niet altijd zo is, en dat we het hier op aarde ook nooit zo zullen ervaren als binnenkort, naar ik denk en hoop, in de hemel. Maar toch, zoals ik de Vader ken en de Vader mij kent, zo kennen mijn schapen mij en ken ik de schapen. Zo intiem is die relatie die wij hebben, als we de Heer Jezus Christus kennen, met Hem. Nou, dat vind ik zo mooi, zo geweldig. En daar verlang ik zo naar, om dat te mogen ervaren in mijn leven. Niet alleen als iets wat in de Bijbel staat, daar begint het mee, maar ook als iets wat een hunkering is van mijn hart. Ja, Heer Jezus, zoals de Vader u kent en u de Vader kent, zo wil ik ook u kennen. En zo mag ik weten dat u mij kent. Dan kun je eigenlijk nooit verlaten weten, voelen. Dan heb je een geweldige relatie, innige verbondenheid met Hem, de Zoon van God. En kan het dan niet misgaan? Ja, dan kan het misgaan. Dan kan het zo zijn dat je in even het helemaal niet meer ziet zitten, dat je het moeilijk hebt. En dat je je soms wel eens afvraagt, kom ik er wel? Er staat wel, wie door mij naar binnen gaat zal behouden worden, maar ik ben alles kwijt. Dat kan door omstandigheden, dat kan door zorgen, dat kan door verdriet, door tegenslagen in het leven, door pijn, door ziekte, door moeite. Want er wordt aan ons getrokken, en daarom zegt de Heer Jezus ook dat niemand zal ze kunnen rukken uit mijn hand. Maar dat betekent, er wordt wel getrokken aan ons. Enorm. Het kan zelfs zo zijn dat je momenten hebt dat je het geloof helemaal kwijt bent. Dat je bent gaan twijfelen. En dan is toch God zelf daar. Dan is de Heer Jezus Christus zelf daar. Ik was een week of twee geleden bij een christenvrouw uit Iran. Zij woont niet hier in de omgeving, ze woont in het noorden van het land. Samen met haar gehandicapte zoon en een dochter. We hebben al lang contact met haar, al een jaar of vier. Ze heeft eerst in het zuiden gewoond, in Imstenrade, heeft nu een status gekregen. Maar ze had nog één dochter in Iran, voor wie ze altijd bad. Die was getrouwd met een moslim en had een jaar of wat geleden een harttransplantatie gehad. Dat is goed gegaan een hele tijd, maar het laatste jaar was dat steeds met complicaties, ging het echt achteruit. En in de tijd dat ik in Peru was, toen kreeg ik een paar keer op mijn mobieltje een oproep. Maar ik dacht, ja, dat is voor haar heel kostbaar om te bellen en ik blok hem af, ik zet hem uit. En toen ik terugkwam in Nederland, toen hoorde ik het verhaal dat haar dochter uit Iran op weg was naar het ziekenhuis, vlakbij het ziekenhuis was, en toen haar moeder belde en kort zei: ik ga dadelijk naar binnen in het ziekenhuis, het is niet zo goed met mijn hart. En haar moeder wilde haar nog iets vragen, maar ze zei: nee, ik heb nu geen tijd en ik verbreek de verbinding. En dat is het laatste wat haar moeder van haar gehoord heeft, want in het ziekenhuis is ze overleden. En die moeder had altijd gebeden voor haar dochter. Dat ze ook zij de Heer Jezus zou mogen leren kennen. Maar ook dat ze gezond zou mogen blijven. En ze zei: ik heb dat altijd gebeden tot God de Vader. In de naam van Isa, van Jezus Christus, de Messias. Maar zegt ze, toen ik dat bericht kreeg, toen was ik kapot. En toen heb ik eigenlijk gedacht: de Vader heeft mij niet gehoord. Ik heb niks meer met God de Vader. God de Vader was even uit haar boek verdwenen. Ik ben boos en ik sfeer hem af. Maar, zei ze, ik geloofde nog wel in Jezus. En toen vroeg ik haar: is dat nu nog zo? Want we waren bij haar op bezoek. Toen zei ze: nee, zei ze, want er is een wonder gebeurd. Ik zeg: oké, wat is er dan gebeurd? Nou, zegt ze, nadat ik dus God de Vader had afgezworen en boos was, toen zat ik in de kamer en plotseling viel het kruis dat ergens in de hoek van de kamer hing op de grond. En ik schrok. En ik heb het weer opgehangen. En dat is over een periode van wellicht een week, ik weet niet meer precies de tijd, 5 keer gebeurd. En ze begreep er helemaal niets van. Ze was er bang van. En toen kwam er iemand van de Iraanse kerk, met wie ze heel goed contact heeft overigens, met degene uit die kerk. En daar heeft ze het verhaal aan verteld. En die stond toen op. En die deed de keukendeur open. En die deed de voordeur open. En die pakte de Bijbel. En die zei: dit is een aanval van Satan, want hij wil dat je niet meer in het kruis gelooft. Zo legde die persoon dat uit. En in de naam van Jezus Christus heeft ze toen geroepen: Satan, ga uit van dit huis. En op dat moment keerde de rust bij haar terug. En was de relatie ook met God weer hersteld, met de Vader weer hersteld. En was het weer goed. Maar ze was het wel even helemaal kwijt. En je kunt je dat voorstellen, want ze had haar dochter dus al in jaren niet meer gezien. En het ergste was, buiten het feit dat haar dochter dus overleden was, ze had ook niet op de begrafenis kunnen zijn. En ze heeft er verder niets van gehoord. Je moet je dat voorstellen, hoe vreselijk dat is. Een dochter. En toen we daar kwamen, op de schoorsteen in de kamer stonden 2 kaarsjes, een paar foto's van haar dochter. De kaarsjes brandden en als een gedachtenis aan haar dochter. Toen dacht ik aan dit wat we gelezen hebben: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik en de Vader zijn één. We zijn ook veilig. We zijn verzekerd voor de eeuwigheid. Toen ik uit Peru vertrok, daar wil ik mee afsluiten, stond ik in een hele lange rij op het vliegtuig te wachten. Allemaal mensen die met de KLM naar Nederland moesten. En het was wachten en wachten. En er stond een Zwitserse jongeman achter mij met een Peruaanse jonge vrouw. En we kregen ze over het verkeer in Peru, dat is nogal heftig. En dat gaat heel anders dan hier in Nederland. En toen zei ik: je hebt hier haast wel een eternal insurance nodig. Een eeuwig levenverzekering nodig. Een eternal life assurance nodig, zo zei ik het. Toen keek die Peruaanse vrouw me aan en zei van: wat bedoelt u daarmee? Toen heb ik dat uitgelegd. Oh, zei ze, maar ik woon al een paar jaar in Nederland, maar in Nederland kun je daar niet over praten. Dus ik dacht al van, hoe kunt u dat als Nederlander nu zeggen? Ja, ik zeg, ik geloof daar wel in. Nou, God geeft ons een eternal life insurance in de Heer Jezus. Een eeuwig leven verzekering bij hem. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Ik en de Vader zijn één. Jezus, de deur van hoop. De enige deur, de middelaar tussen God en mensen. Behoudenis, vrijheid, geborgenheid, wijde, intimiteit. Het kennen van hem en de verzekering dat we de eindstreep halen, bij God zullen aankomen. Geprezen zij zijn naam. Amen.